De enige reden waarom Lianne het nu zelf doet, is omdat ik hem bij Pasen keihard liet vallen. Zag niemand op de livestream, gelukkig. Was precies buiten het camerabeeld, maar het gebeurde echt keihard. Goed. Hey, leuk dat ik er weer mag zijn. Ik zei vrijdag nog hier met de live group, toen we met z'n allen zaten van, ik moet nog wel even zin krijgen. Maar in de afgelopen dagen was ik ermee bezig en toen dacht ik, nou, mag ik weer staan. Ik vind het toch wel weer leuk. Het is wel even de laatste keer voor mij, want ik ga met onbetaald ouderschapsverlof. Kleine zit eraan te komen. Ja, is al een applausje waard. En daarna wil ik ook nog even kijken wat ik ga doen of spreken voor mij het ding is. Ik zit daar nog wel een beetje in een gedachte op dit ogenblik. En ik wil nog eens even kijken of er misschien niet iets anders op mijn pad komt. Maar goed, betekent niet dat ik het leuk vind om hier te staan. En leuk dat ik het thema mag aftrappen. Jezus hoop van alle volken. Je zou kunnen zeggen Jezus hoop van de wereld. En toen ik dat las, was direct mijn eerste gedachte. En wij dan? Wij als kerk. Dus ik ben maar gewoon direct zo vrij geweest om gewoon even het thema te veranderen. Want ja, het is nu toch even mijn laatste keer, dus ze trappen me wel lekker uit. Ik heb ervan gemaakt, de kerk, de hoop van alle volken. En de grap die je natuurlijk straks gaat zien, is dat uiteindelijk het weer bij Jezus terechtkomt. Maar de kerk speelt een hele belangrijke rol vandaag de dag om Jezus te laten zien. Om de hoop die Jezus geeft te laten zien in de maatschappij van vandaag de dag. En we kunnen dat niet beter laten zien door het stukje in Matteüs 16 te lezen. Matteüs 16 is de eerste keer dat Jezus over de kerk spreekt. Dat Jezus laat zien ook wat de rol van de kerk is. En met name de context in dat stukje tekst is heel belangrijk, omdat het ook laat zien op welke plek wij als kerk mogen functioneren. Waar we dat specifiek mogen doen en ook op welke manier. Hij is er al voor, het is wat klein, ik zal het voorlezen. Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. Ze kwamen in de buurt van de stad Caesarea Philippi. Daar vroeg hij aan zijn leerlingen, wat zeggen de mensen over de mensenzoon? Wie ben ik volgens hen? Ze antwoordden, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Andere mensen zeggen de profeet Elia. Weer andere mensen zeggen Jeremia of een van de andere profeten. Maar Jezus zei tegen hen, maar wie ben ik volgens jullie? En Simon Petrus antwoordde, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde, Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt. Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien, maar mijn hemelse vader heeft je dat laten zien. Het is echt een prachtig stuk. Jezus zegt hier, je hebt hier de kennis niet van jezelf, maar je hebt hier de kennis gekregen van God. Doordat je in relatie stond met God op dat ogenblik, heeft God jou iets over mij laten zien. En omdat je dat hebt gezien, Simon, ga ik jou nu iets laten zien wat jouw rol gaat zijn. En dan zegt hij een stukje verder, zegt hij, ik zeg je dat jij Petrus bent, steen. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van het koninkrijk van God. Jullie kunnen op aarde alles binden wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten wat al vrijgelaten is in de hemel. En hij verbood zijn leerlingen om ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Als je teruggaat naar de grondtekst, dan zie je soms Petrus of Petra staan. Nou, dat is niks anders dan een Grieks taalspelletje. Het betekent allebei rots. En als je deze tekst leest in de Bijbel in gewone taal, dan staat er, ik zal u de sleutels geven naar de poort van de nieuwe wereld. De kerk heeft de sleutels gekregen om een deur te kunnen openen naar een nieuwe wereld. Maar we zijn er nog niet. We hebben de sleutels wel gehad. Maar op dat ogenblik is er nog niet. We leven nog steeds in een wereld waar heel veel gebeurt wat heel onprettig is. Tegelijkertijd hebben we als kerk wel die sleutels ontvangen om alvast een schemer te kunnen laten zien, net zoals Jezus dat ook heeft gedaan in de wereld, door mensen te genezen, door duizenden mensen van eten te voorzien. Allemaal wonderen die alvast een inkijkje gaven in de wereld die er in de toekomst mag zijn. Maar dat is niet het belangrijkste in dit stuk. Als je dit stuk leest, dan is het belangrijkste stuk is de eerste zin. De eerste zin is bepalend voor hoe wij als kerk mogen functioneren in de wereld van vandaag de dag. En dat zou je niet denken. Ze kwamen in de buurt van de stad Caesarea Philippi. Ik denk dat de meesten, op het moment dat we net een stuk lazen, dachten, ja, dat ik Jeruzalem kunnen zijn, dat Bennebroek kunnen zijn, dat Arnhem kunnen zijn. Het maakt toch niet uit wat Jezus dit zegt. Maar juist deze plek is bepalend voor dit stuk. En waarom is dat zo? Caesarea Philippi was de plek waar alles in de aanbieding was. Kinderoffers, prostitutie. Alles wat eigenlijk vandaag de dag niet door de beugel zou kunnen, werd daar aangeboden. Volgens de legendes was het ook daar waar de onderwereld begon, waar de poorten naar Hades aanwezig waren. Daarom zegt Jezus ook, de poorten van de hel zullen de kerk niet naar beneden halen. De poorten van Hades. Dat is de plek waar de kerk vandaag de dag in mag functioneren. Dit is een essentiële stuk tekst over waar Jezus zegt waar wij als kerk mogen en eigenlijk moeten staan. Het is de visie van Jezus dat wij als kerk op de plek zijn waar ongerechtigheid zit, waar lijden zit, waar de verkeerde beslissingen worden genomen. Zodat we daar niet vanuit een ivoren toren vervolgens kunnen zeggen, je moet het op deze en deze manier doen. Maar zodat we daar een arm omheen kunnen slaan en mensen verder kunnen brengen. Dat is ook wel een beetje een cruciaal punt en dat heb ik al wel vaker gezegd. Want ja, wij zijn als kerk niet bedoeld om in een soort knuffelhouding met elkaar lekker naar de kerk te gaan en lekker koffie te drinken. En lekker te zeggen, wat is het toch fijn. Dat heb ik al een keer eerder in de preek gezegd. Het is de bedoeling dat wij als kerk op plekken komen die de maatschappij vandaag de dag eigenlijk al uitgekotst heeft. Waar ze liever afstand van doet. Waarvan ze eigenlijk zegt, nou, ik kom daar liever niet. We horen midden in een wereld te staan waar IS vandaag de dag nog steeds zijn tol eist. Waar nog steeds duizenden kinderen per dag sterven aan honger. Dat is de plek van de kerk vandaag de dag. En dat is, en zijn misschien voorbeelden die ver weg klinken, maar dat geldt voor Arnhem net zo. De vraag is namelijk heel makkelijk. Denk je dat dit de wereld is die God voor ogen had? Nou, ik denk dat we er allemaal wel nee op kunnen zeggen. Als het alleen al in ons persoonlijke leven. En de kerk heeft twee wapens gekregen om daarmee om te gaan. Het is ons hart en dat zijn onze handen. Psalm 78 die zegt dat heel mooi. Die zegt, we zijn een herder met een zuiver hart die helpt met vaste hand. En die twee kunnen niet zonder elkaar. Hart en handen. Op het moment dat je alleen maar het hart hebt, zijn we een kerk die geen impact heeft. Die alleen maar aan het bidden is, alleen maar zondag naar de preek luistert en alleen maar lekker om zichzelf geeft en kijkt naar hoe geweldig Jezus is. Ik zeg niet dat de laatste niet zo is trouwens. Op het moment dat we alleen maar met onze handen bezig zijn en we zijn alleen maar dat tuintje aan het schoffelen of we zijn alleen maar aan het helpen, dan zijn we niks anders dan een goede doelenactie. Dan hebben we de reden waarom we het überhaupt doen, hebben we verloren. We zijn een kerk, en als kerk, om als met hart en handen actief te zijn in de gemeente, in de plek waar Jezus ons plaatst. En dat laatste, dat begin ik steeds meer te geloven, is dat we niet als een kerk oordelen over wat de mensen die vandaag de dag nog niet in de kerk, die vandaag de dag niet in de kerk zijn, verkeerd doen. Maar dat we een hand uitsteken naar die mensen. Uitstappen naar die mensen, wat soms heel spannend en eng is. En durf te zeggen, ik wil met jou verder. Niet omdat ik denk dat ik de waarheid in pacht heb, maar omdat ik zie dat jij een kind van God bent. Omdat ik zie dat jij waardevol bent. Ik moet wel zeggen dat dit geloof wat ik heb in de kerk, dat dat zeker niet altijd het idee was dat ik had. De manier waarop de kerk zich namelijk altijd positioneerde, was nou niet altijd iets waar ik het heel erg mee eens was. Ik ben opgevoed in een gereformeerde kerk, in een heel klein dorpje. Het heet Sipkulo. Op het moment dat ik dat zeg, dan is de eerste vraag vaak, wat? 1700 zielen. En er was een gereformeerde en een hervormde kerk. Dat kon er wel weer. En ik ga het even voorlezen, want er zijn heel veel bijvoeglijke naamwoorden die ik in deze zin heb. Het concept kerk voor mij was niet anders dan een wekelijkse vergadering van starre, kleindenkende, in zichzelf gekeerde, saaie, beetje bozige en bange mensen. Als je het over de hoop van de wereld hebt gesproken, ik vond het een hopeloze club. Ik zeg het gewoon even hoe het was, hoe ik het dacht. We gingen daarheen en we zongen gezangen en psalmen. Het meest spannende moment voor mij was dat ik guldenbriefjes of eurobriefjes in de collecte mocht doen. Vond ik altijd nog wel weer spannend. Maar ik kan me niet herinneren dat ik in mijn kerkelijk leven in die tijd één keer de dienst uit ben gekomen en heb gedacht, dit is de hoop van de wereld. Dit is waar ik moet zijn. En dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Misschien denk je nu, ja, hij zit nu lekker in een evangelische kerk en hij zit nu lekker de kerk van zijn ouders te bashen. Nou, dat is absoluut niet het geval. Als ik vandaag de dag naar de kerk ga, naar mijn ouders kerk, dan kan ik daar echt ontzettend van genieten. Als ik zie hoe mensen uit volle borst de psalmen en de gezangen zitten te zingen, dan word ik daar gewoon intens vrolijk van. Dan kan ik er naar kijken en denk ik, oh, wat is dit prachtig om te doen. De reden waarom ik het toen niet zag, is tweeledig. Allereerst, ik ken het fundament, de grondlegger van de kerk nog niet. Jezus. Degene die mij, denk ik wel, iets beter had kunnen laten kijken naar de mensen die op dat ogenblik heel hard bezig waren in Sipklo. Die bezig waren misschien wel met drugsproblematiek die er toen de tijd heerste. Bezig waren om gezinnen op te vangen waar het niet goed ging, waar ziekte was, waar pijn was. En tegelijkertijd was er ook wel inhoudelijk iets wat mij tegenstond. Was namelijk dat toch wel de algemene gedachte op de catechisatie was. Waarom geloof ik in Jezus? Zodat ik naar de hemel ga. Dat was eigenlijk het evangelie wat toen de tijd werd uitgelegd. En ik keek naar die mensen en ik dacht, ja, is dit nou de afspiegeling van de real deal Jezus? Moet ik het hier nou mee doen? Ik dacht, nee. Is niet mijn dingetje. En in mijn tiende jaren kwam die gedachte eigenlijk alleen maar meer naar voren. Ik kreeg steeds meer weerstand. Ik had er eigenlijk geen zin meer in. Maar die gedachte bleef wel. Van kies je tussen de hemel? Of kies je voor de hel? Je mag wel even het volgende sheet doen. Ik weet niet of jullie deze kennen. De brede weg en de smalle weg. En we kennen het natuurlijk waarschijnlijk wel vanuit de Bijbel. De brede weg is de weg die uiteindelijk eindigt in vuur en vlam. Zo om even samen te vatten. En de smalle weg langs de kerk, langs de catechisatie, ging uiteindelijk naar de hemel. Dit was de uitleg die mij gegeven werd. En ik denk voor velen van ons vandaag de dag nog steeds heel erg bekend. En weet je wat ik dacht? Zo lang mogelijk links blijven. Dat is wat leuk is. Daar zijn de feestjes, daar is de bier, daar is de wijn. Daar kon je de vrouwen versieren, kon je mee naar huis nemen. Maar goed, ik was ook wel een pragmatist. Ik dacht, ja, dan net voor het einde naar rechts toe. Er zitten allemaal mensen die een juk van hun geloof dragen. Ik dacht, man, wat een saaie bende, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Maar ja, tegelijkertijd dacht ik wel, ja, als ik naar de hemel wil, dan moet ik wel in God geloven. Moet ik wel in Jezus geloven. Het was voor mij een geloofsbelevenis van goed of fout, van hemel of hel. En zat helemaal wat dat betreft niks tussen. En gelukkig leerde ik toen via een alfa, leerde ik Jezus kennen. En ik koos niet vanuit angst voor Jezus, wat ik waarschijnlijk op het einde rechtsaf dan wel had gedaan. Maar vanuit een liefde die ik voelde voor hem. En vanaf dat ogenblik ging ik ook naar een andere kerk. Niet dat er wat mis was met mijn ouderskerk, maar ik vond een kerk waar ik vaker naartoe ging, waar ik die beter aansloot op mijn geloofsbeleving op dat ogenblik. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Mijn vader, die zei later nog wel eens, wij hadden de luxe met jou op een gegeven moment niet meer om jou te laten kiezen voor een kerk. En dat wil ik ook wel tegen de jeugd die misschien via de livestream luistert of hier zit zeggen. Of als je zelf überhaupt in een proces zit. Het is jouw relatie met God. Jij bepaalt uiteindelijk in welke kerk je gaat dienen. Dat vind ik echt een hele belangrijke om te zeggen. Mijn ouders die waren in het begin misschien stiekem nog wel een beetje van, laat hem maar lekker in de gereformeerde kerk zitten. Past hem wel goed. Maar dat was uiteindelijk niet de plek waar ik me terecht moest komen. En nu zijn ze er heel dankbaar voor. Maar goed, nadat ik tot geloof was gekomen, werd ik natuurlijk een stuk fanatieker. Want ja, als Guido toch tot geloof kon komen, dan konden die vrienden van mij dat ook wel. Ik had vroeger, hè, toen ik nog niet geloof was, allemaal boeken naast mijn bed. God Hates You, Hate Him Back, evolutietheorie. Nou ja, goed. Niet dat het laatste trouwens niet kan. Maar ik was wel van ver gekomen, dus ik dacht, nou, dan kan ik mijn vrienden ook wel overtuigen. En ik begon precies hetzelfde verhaal te vertellen dat mij altijd was verteld. Maar Guido, waarom moet ik dan in Jezus geloven? Dan ga je naar de hemel. Dan heb je een fijn leven. En in die tijd heb ik denk ik heel veel dingen heel verkeerd gedaan. Als het gaat om mijn geloof uitdragen. Maar ik heb wel geleerd dat je als christen maar één ding hoeft te zijn om Gods, of twee dingen, om Gods koninkrijk uit te dragen. Dat is moedig en beschikbaar. Het gaat niet altijd om de boodschap. Het gaat ook niet altijd om de manier waarop je het vertelt. Maar uiteindelijk op het moment dat jij maar moedig en beschikbaar bent, dan vindt God zijn weg wel met jou. Maar goed, het was niet echt succesvol. En ik herhaal het nog maar eens. Dat had natuurlijk te maken met dat ik wederom die twee punten aangaf. Hemel of hel. Je moet in Jezus geloven, want dan ga je naar de hemel. Zo niet, dan ga je naar de hel. En ik denk dat we vandaag als kerk misschien nog wel steeds een beetje die gedachte hebben. Dat we als kerk nog te veel kijken naar dat wat de toekomst brengt. In plaats van dat we kijken van wat kunnen wij als kerk vandaag de dag al zijn voor iemand. En wat kunnen wij ook in die boodschap naar diegene dan meegeven daarin. Niet dat wij een kerk zijn van hemel of hel. Maar dat wij een kerk zijn van wat is jouw relatie met God op dit ogenblik. Dat is namelijk een veel belangrijkere vraag. Daar heb je elke dag wat aan. Niet elke dag met angst naar de toekomst kijken, maar kijken van wat voor impact kan ik nu als christen hebben in de maatschappij van vandaag de dag. Want net wat ik in het begin uitlegde, daar is nog wel wat impact te maken met elkaar. Dit waren een paar leuke anekdotes, maar ik wil nu 6 punten pakken waarvan ik denk hoe wij als kerk het evangelie zouden moeten uitleggen. Dan ga ik even lekker op de preekstoel zitten en vertellen hoe jullie het moeten doen. En het eerste punt is: de schepper maakt de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dat zegt iets over iedereen die hier zit. Maar veel belangrijker, dat zegt ook iets over iedereen die er niet zit. Namelijk, die mensen zijn ook geschapen naar het beeld van God. Wij zijn als christenen misschien wel vaak heel makkelijk in zeggen, seculier, christelijk, lekker boxjes maken. Maar diegene die vandaag niet in de kerk zit, houdt God net zoveel van als van jou en van mij. In de tijd van de Romeinen werd er heel vaak beelden gemaakt van mensen. En als je op die persoon, als je op dat beeld spuugde, zaten er net zulke erge lijfstraffen op dan op het moment dat je die persoon zelf in het echt beledigde. Een beeld van God zegt iets. Wij als mensen zijn gemaakt naar het beeld van God, dus wij zijn waardevol. En dat geldt zowel voor de mensen die hier in de kerk zitten, maar ook heel erg daarbuiten. Het tweede punt is: de mens als beelddrager stapte uit de relatie met God. In de tuin hebben wij als eerste gezegd: niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Adam en Eva kozen voor zichzelf. En op het moment dat wij uit de relatie zijn gestapt met God, ging het eigenlijk de verkeerde kant op. God stapte niet de relatie uit met ons. God liep de tuin in. Die riep nog wat bij je. Wij kozen op dat ogenblik zelf om eruit te stappen. Punt 3. Die ongehoorzaamheid betekende ook ongerechtigheid. We deden God onrecht en we oogsten als gevolg daarvan ook onrecht. En God probeerde dat nog met de wet. Probeerde hij dat nog recht te trekken. Door te zeggen: kijk, dit is mijn volk Israël. Dit is zoals het hoort. Volgens de wet een bepaalde heiligheid proberen. Maar je kunt proberen de buitenkant op te poetsen. Maar de zonde zat er toch best wel diep in. En elke keer lukte het volk Israël niet om het na te leven. En elke keer was het God die weer zei: ik hou zoveel van jouw volk Israël. We gaan het weer opnieuw proberen. Punt 4. En dat is het punt waar wij ons vaak op focussen. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat één ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hier komt het. Ik heb hier staan: zie je wel, hiervoor kwam Jezus, zodat ik eeuwig mag leven. Maar dat is niet het doel. Het is zeker één van de doelstellingen, maar het is niet het uiteindelijke doel. Gods plan is veel groter dan alleen maar jouw of mijn persoonlijke verlossing. Toen Jezus op de aarde kwam, gaf hij een kijkje in hoe de wereld had moeten zijn. Door zich aan te laten raken door een bloedvloeiende vrouw. En die vrouw werd automatisch genezen. Door 5000 mensen te voeden. Door talloze andere genezingen plaats te laten vinden. Dat is wat Jezus liet zien op de wereld. En dat is waar ook wij ons voorbeeld op mogen stellen. Jezus deed datgene wat Adam niet kon. Jezus zei in het hof van Gethsemane: niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heer. En daarmee zette hij alles recht wat wij tot op dat ogenblik en nu ook nog fout doen. Dat is de ultieme redding die God ons heeft gegeven. En dat was niet iemand die de macht greep en zei: we gaan het nu op deze manier doen. Nee, het was door een onschuldig lam dat geofferd werd voor onze zonden. Iemand die het helemaal niet had hoeven te doen, maar toch zei, ik neem de verantwoordelijkheid en ik sterf aan het kruis. Dat was punt 4. Punt 6. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik zie al mensen kijken. Punt 5 dan. Punt 5 zit hier. Jezus is gekomen om iets nieuws te maken. En dat is niet voor daar, dan en straks. Dat is nu. Wij mogen als kerk nu al impact gaan hebben op de maatschappij van vandaag de dag. En dat wil ik even heel graag illustreren met een voorbeeldje, want dat is toch vaak het makkelijkst. Mag je naar het volgende plaatje gaan? Kennen we die? Sagrada Familia van de Weilen Gaudi. Dus even, pin me er niet op vast, maar volgens mij is dit al sinds de 15e of 16e eeuw wat het al gebouwd. En tot vandaag de dag is het nog steeds niet af. En het probleem is dat Gaudi natuurlijk wel een idee heeft gehad toen hij dit ging bouwen. Maar tijdens een brand zijn al zijn maquetten zijn kwijtgeraakt. En eigenlijk weet niemand vandaag de dag wat het eigenlijk het eindresultaat had moeten zijn. Maar er zijn wel heel veel Gaudi-kenners. En die Gaudi-kenners die kijken naar de andere architectonische zaken die hij heeft gemaakt, die hij heeft gebouwd. En die denken, nou, als je dat dan in deze situatie plaatst, zal het waarschijnlijk wel op deze manier moeten. De grap is, dit is een hele mooie vergelijking met hoe wij als kerk vandaag de dag mogen fungeren. Wij zijn namelijk Jezus-kenners. Wij zijn geen Gaudi-kenners, maar misschien een paar hier onder ons. Maar wij weten wel vanuit de Bijbel, vanuit bij elkaar komen, vanuit bidden, vanuit een persoonlijke relatie met God de Vader, hoe deze wereld bedoeld is. Dus wij mogen als Jezus-kenners deze wereld ingaan en zeggen, ik wil hiermee aan de slag, ik wil daarmee aan de slag, ik wil de wereld een betere plek maken, op de manier zoals Jezus het in de Bijbel al heeft laten zien. Namelijk, ik heb Jezus zijn kracht gezien, ik heb Jezus zijn boosheid gezien, ik heb Jezus zijn nederigheid gezien, ik heb Jezus zijn liefde gezien. En dat ga ik allemaal proberen, één op één te vertalen naar vandaag de dag in de setting waar ik in zit. Ik ga die vernieuwing aanbrengen in mijn relaties, in de relaties die ik heb. Ik ga die vernieuwing aanbrengen in de gezinnen waar ik in acteer. Ik ga die vernieuwing aanbrengen op het werk waar ik in zit. Dat mogen wij als kerk elke dag weer opnieuw proberen te doen als individu. Dat op de plekken waar wij maatschappelijk actief zijn, persoonlijk actief zijn, dat wij mogen zeggen, hier stap ik in en ik kijk naar Jezus en op die manier probeer ik de wereld een beetje beter te maken. Jezus ging niet naar de hemel om te zeggen, ik ga alvast, zie jullie daar. Joe. Jezus had een doel. En ook de discipelen bleven niet achter met het idee van, wat moeten we nu doen? Ja, bidden, liedjes zingen. Nee, ze gingen actief de wereld in om de boodschap van Jezus zo breed mogelijk uit te zetten. En 2000 jaar later, met alle dieptepunten en hoogtepunten die we als kerk hebben gehad, moet het mooiste nog komen. En dat is punt 6. Zie, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De kerk van Jezus is niet dood. Misschien denken we dat soms wel. Zien we steeds minder leden in de kerk komen. De kerk van Jezus is nog steeds springlevend en het mooiste moet nog komen. En Jezus is de hoop van de wereld, doordat hij ons hopelijk leert hoe wij als kerk vandaag de dag mogen acteren. En ik wil ook mee afsluiten met 2 Korintiërs 3 vers 18. Die zegt het geweldig. Daar staat, wij allen die met onbedekt gezicht de luister en de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, zullen meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de geest van de Heer. Op het moment dat wij naar Jezus kijken, dan veranderen we. Naar Jezus kijken is op Jezus lijken. Onthoud die maar. En op het moment dat we als kerk ons op die manier op God richten en kijken naar Jezus' karakter in hoe hij geacteerd heeft in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dan is dat hopelijk voor ons ook een les om te kunnen zien, we willen als kerk maatschappelijk actief zijn, we willen participeren, we willen uitstappen en we willen het Koninkrijk van God een stukje verder brengen. Amen.